Welkom bij dit moment van verdere en nadere bezinning op de aankomende bediening van het Heilig Avondmaal. Voorrecht om met elkaar rondom het woord van de Heere te zitten en te zijn. Met een oog op hem gericht om voorbereid te worden door de Heere zelf op de gang en het zijn aan zijn tafel. Welkom ook aan degenen die met ons verbonden zijn. We hopen op een goed en zegenrijk uur met elkaar. We willen beginnen met het zingen van Psalm 71. Vers 1, ik betrouw op u, hoor mijn gebeden. En het tweede vers, wees mij een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. 71, vers 1 en vers 2. Zoeken wij samen het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, wat een wonderlijke naam. O groot ontfermer. En hoe kan dat alleen al tot vertroosting en tot versterking klinken in het hart dat misschien wel zo vol onrust is. Onrust, omdat we voor uw aangezicht ook deze dagen bedenken, zoals we afgelopen zondag hebben meegedragen uit uw huis, onze zonde en vervloeking. En hoe meer we kennis krijgen aan u, Heere, hoe meer we toch ook bekend worden met die afgrond in ons hart. En wat blijft het tot heilige schrik, Heere, wie ben ik toch? En dat misschien ondanks de meest vurige voornemens na de vorige avondmaalsbediening. Toen zong het in ons hart, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Maar Heere, wat valt het dan toch weer tegen? Wat vallen we onszelf dan toch weer tegen? En als het met die gedachten is, dat we hier zijn neergezeten, of misschien thuis, de kerktelefoon hebben ingeschakeld, wat mag het dan een machtige boodschap zijn, dat u een groot ontfermer bent. En we bidden van u, terwijl we u danken voor dit moment van bezinnen. Laat die zegen zinken in dat onrustige hart, opdat het met Augustinus weet, onrustig is het, tot het rust vindt in u. In dat volkomen offer van die volkomen borg. En het tot vrede leeft in ons innerlijk, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, maar wat kan er nog meer zijn, dat de mens verontrust, zorgen, wat kan ons niet bezetten, wat kan ons niet bezighouden, en het ging mee naar hier, we hadden het liever thuis gelaten, achtergelaten, maar dat lukt zo slecht, we bidden van u, wil dan zelf toch onze ziel stilmaken tot u, dat die stemmen even zullen zwijgen, en we niemand zien, en ook niemand horen, dan u alleen. Heere, we danken u, dat we na de dienst en de diensten van afgelopen zondag, nu toch zomaar weer een moment rondom uw woord ontvangen, en we bidden, wees zelf aan deze plaats, en werk dat waarvan u weet, en waarvan u vindt, dat het ons nuttig en nodig is. Ook, en dat kan ook zijn, als we nog van ver staan. Misschien wel met veel vraag. En misschien wel met veel verwarring. Met zoveel dingen die we niet weten. Heere, geef ook leiding aan die harten. Door uw goede geest, o groot ontfermer. En leer ons ook voor het eerst te schuilen in die rots. Waar toevlucht is en toevlucht gevonden wordt in al die smarten. Heere, maak het zo goed, boven bidden en boven denken, ook in die stille huiskamer waarmee geluisterd wordt. En waarmee gebeden wordt. En waar ook zo mee geleefd wordt misschien. Met brandende genegenheden. Misschien ook wel met heilig heimwee. Heere, wees ook daar. En verblijd ons zo met uw daden, als het woord geopend wordt. Ach, wilt u dat toch voor ons doen, goede geest, het woord openen. Maar laat daarin en daarmee en daarvoor ook ons hart opengaan. Opdat dat woord inga en wij dat bewaren, meedragen. Ook meedragen de komende dagen door, om te meer toe te leven en te meer uit te zien. Naar de tafel die u toericht. En waar de ziel die u, Heere Christus, in onverderfelijkheid lief heeft, zal wijden. Met een verwonderend oog. Hoor ons in de zegen om die onverdiende gunst. Maar tegelijk ook zo onmisbare gunst. Hoor ons in die beden. Alleen om Jezus wil. Amen. De diensten van voorbereiding, bediening, dankzegging stonden en staan in het teken van Romeinen 5. Om die reden wil ik dit bezinningsuur terugbladeren naar het Oude Testament. En dit bezinningsuur met u en met jullie lezen uit het Hooglied van Salomo, hoofdstuk 2. Wij lezen met elkaar Hooglied 2. Het lied van de liederen, zo u weet, het Hooglied van Salomo, geheel in het teken van de bruidsliefde, het teken van de bruid, natuurlijk bovenal van de bruidegom en van die meerdere bruiloft. We lezen samen Hooglied hoofdstuk 2. Daar luidt het woord van de Heere als volgt. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen van het woud, zo is mijn liefste onder de zoden. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen, versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden van het veld zijt, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat hij dezelfde lustte. Dat is de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree, of een welp der herten. Ziet, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensters, blinkend uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom, want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven, zijnde in de kloven van de steenrotsen, in het verborgen van een steile plaats, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn, en ik ben zijn, die wijdt onder de leliën. Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden, keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree, of een welp der herten, op de bergen van Beter. Tot zover de lezing van Hooglied 2. De overdenking zo direct staan we, moment staan we stil bij de woorden van vers 14. Het 14e vers, ik lees dat nog een keer met u. Hooglied 2, vers 14. Mijn duiven, zijnde in de kloven van de steenrotsen, in het verborgen van een steile plaats, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Tot zover. Vooraf zingen we nog van Psalm 31, het 5e vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden. En 17, geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31, vers 5 en ook vers 17. Goede vrienden, ik zeg natuurlijk niks nieuws als ik zeg dat dit wel een heel bijzonder Bijbelboek is. Hooglied. Het wordt ook wel genoemd het lied van de liederen. Dat lied dat zo vol is van de liefde, van de liefde tussen de bruidegom en tussen zijn bruid. Dat geeft dat Bijbelboek Hooglied iets heel moois, dat zult u met me eens zijn. En dat geeft dat Bijbelboek tegelijkertijd ook iets moeilijks. Want hoeveel hebben zich al over dit boek het hoofd gebroken? Tenminste over de uitleg, de betekenis van dit boek het hoofd gebroken. En de vraag is vaak al opgeworpen, over wie gaat dit lied eigenlijk? Over wie heeft Salomo het eigenlijk? Heeft Salomo, want dat is wel duidelijk, hij is de dichter van dit bijzondere lied, der liederen. Heeft Salomo het over zijn eigen geliefde misschien? Heeft hij in dit lied zijn eigen geliefde op het oog? Is het een lied voor haar? Is het een lied over haar? Is het een lied over hen, beiden? Of bezingt de koning van Israël, die bijzondere wijze koning van Israël, bezingt hij hier het bijzondere, het wondere van de liefde tussen een man en tussen een vrouw? Nu staan er zeker bijzondere, prachtige en diepe dingen over de liefde tussen een man en tussen een vrouw in dit hooglied, vast en zeker. Maar u bent wel met mij eens, denk ik, dat we de Heilige Geest toch ernstig tekort zouden doen, als we achter dit lied niet meer zouden zoeken, als we in dit lied niet meer zouden horen dan een bijzondere zang over de liefde tussen twee mensen. En ik ga u vanavond niet vermoeien met allerhande ingewikkelde gezichten en inzichten over de betekenis van dit bijzondere Bijbelboek. Maar we weten toch dat de bruidsliefde, de verhouding tussen de bruid en de bruidegom in de Bijbel meer dan eens wordt gebruikt als een treffende uitdrukking, als een treffend beeld ook van de liefde tussen de Here en de zijne. De liefde tussen Christus en zijn bruid. De bruidegom dus en zijn bruid. Denkt u alleen maar aan het Bijbelboek Hosea, waar we diezelfde bijzondere symboliek tegenkomen. Heel de profetie van Hosea is door het bijzondere beeld van de bruidegom, de Here en de bruid, zijn volk, getekend. Of denkt u aan Paulus? Ik moet u zeggen dat die tekst mezelf heel erg geholpen heeft om de echte betekenis van dit bijzondere Bijbelboek te ontdekken en te ontwaren. Paulus, als hij in Efeze, in de Efeze brief, bijzondere dingen schrijft over het huwelijk en het huwelijksleven. En als Paulus dan uitlegt in dat gedeelte dat de man zijn vader en zijn moeder zal verlaten en zijn vrouw aanhangen en dat die twee één vlees zullen zijn, dan zegt de apostel vervolgens: deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. En zo hebben we, denk ik, ook dit lied der liederen van Salomo te verstaan. Als ziende op de Here en op zijn gemeente. Als ziende op Christus en zijn bruid, zijn kerk. En zo zullen we dus ook dit tweede hoofdstuk van dat hooglied verstaan en beluisteren en begrijpen vanavond. Het hoofdstuk in de Bijbel waar in de ene Bijbel boven staat de stem van mijn liefste, waar in de andere Bijbel boven staat het verlangen van de bruid, maar waar het beste boven kan staan het verlangen van de bruidegom. Waar gaat het voor al en voor alles om? het verlangen van de bruidegom. En zo verstaan en zo gelezen en zo beluisterd, wat krijgt dat tweede hoofdstuk uit dit bijzondere boek dan een bijzondere glans? Te horen van de hartstochtelijke liefde van de bruid, jawel, maar vooral te horen van het vurige verlangen van de bruidegom. Want dan is het ook in de tekst waar we vanavond de vinger dan in het bijzonder bij leggen, dat 14e vers. Dan is het ook in deze tekst zijn stem die we beluisteren. De stem van de bruidegom. Zo u wilt, de stem van Christus. De stem van de bruidegom, die zijn geliefde, zijn bruid roept, waarom? Omdat hij haar zo graag bij zich wil hebben. En hoe wonderlijk is dat, toch? Dat Christus als bruidegom zo graag zijn bruid bij zich wil hebben. Wonderlijk, want we merken in Hooglied 2 dat ja, die bruid die verschuilt zich. Die verstopt zich. Die verbergt zich. Ze is als een duif, zegt de tekst, hè? Als een duif weggekropen in de kloven van de steenrotsen. Ze is als een duif die zich, kort gezegd, verbergt, verstopt op een moeilijk toegankelijke, een moeilijk bereikbare en een moeilijk vindbare plaats. De bruid is als een schuwe, bange vogel die zich klein maakt in die schuilplaats hoog in de rotsen. Tenminste, zo beschrijft de bruidegom haar zelf. Hè? We horen, mijn duiven zijnde in de kloven van de steenrotsen, in het verborgen van een steile plaats. Waarom is dat? Waarom heeft die bruid zich daar zo teruggetrokken? Waarom is die bruid zo schuw? Kom ik nog even terug op het begin van mijn verhaal. Maar de uitleggers die van gedachte zijn dat het hier gaat om Salomo zelf in de eerste plaats. En om zijn eigen bruid. Ja, die zeggen, kijk, die voorname koning, ja, die heeft kennelijk zijn oog laten vallen op een heel eenvoudig meisje uit het volk misschien wel. Van een bescheiden kom af en daarom is ze zo schuchter. Alsof ze zichzelf niet goed durft vertonen. Alsof ze zichzelf niet goed durft vertonen, nota bene, aan haar eigen bruidegom. Maar wat? Als we ervan mogen uitgaan, en daar ga ik maar even vanuit voor het gemak. Dat ook van dit woord van Salomo geldt, dat we het moeten verstaan ziende op Christus en op de gemeente. Hoe moeten we dat dan begrijpen? Mijn duiven zijnde in de kloven van de steenrotsen, in het verborgen van een steile plaats. Wat is er aan de hand als de bruid? Wat is er aan de hand als een kind van God? Als die bange duif weggekropen zit in de kloven van de steenrotsen. En de bruidegom, Christus, zijn stem, zijn roep laat horen, toon mij toch uw gedaante. Komen we zo op. Maar eigenlijk moeten we het eerst nog over iets anders hebben. En wel hierover. Waarom vergelijkt Christus zijn gemeente, waarom vergelijkt Christus zijn geliefde eigenlijk met een duif? Het zal wel zijn, omdat in de Bijbel de duif het beeld is van schoonheid, het beeld is van oprechtheid en het beeld is van eenvoud. Als u kanttekeningen bij u hebt, kunt u dat zien. Dat ook de kanttekenaren van die gedachten zijn. Schoonheid, oprechtheid, eenvoud, tegelijk heeft die duif iets kwetsbaars. Psalm 74, bid niet voor niets, geef aan het wild gediert de ziel van uw tortelduif niet over? In de ogen van Christus is ieder die hem toebehoort als die duif, oprecht, rein, sierlijk en teer. Misschien dat u nu bij uzelf denkt, dan gaat het in elk geval niet over mij. Want zo oprecht en zo rein en zo teer is het allemaal niet in mijn leven. Ja, zitten we ermee? Ik zeg het maar heel simpel. Zitten we ermee? Ik kan het ook anders zeggen. Is dat in uw leven, in jouw leven, in mijn leven, is dat nood voor God? Zijn we daar verslagen over? Voor zijn aangezicht? Kijk, je kunt natuurlijk wel snel vaststellen dat je zondaar voor God bent. Maar als we daarmee rustig onszelf kunnen blijven. En als we intussen rustig dezelfde kunnen blijven. En als intussen ons leven hetzelfde blijft. Dan zullen we toch niet echt om de Heere en zijn zaligmaker verlegen zitten. En behalve dat dat betekent dat we nog buiten Christus zijn. Betekent het ook, we bezinnen ons vanavond immers op de aankomende bediening van zijn tafel. Betekent het ook dat we part nog deel hebben aan de tafel van de bruidegom. En als we als vijanden van het kruis nog altijd onder de vloek liggen. En wat mag de werkelijkheid, die werkelijkheid, als dat nog altijd de waarheid van ons hart en leven is. Wat mag ons dat wel aangrijpen? Maar wat nu? Als u als Hiskia bent. Hiskia. De nood van zijn leven. De nood van de duister. In de nood van de dood kon hij geen kant meer op, Hiskia. En hij riep tot God, om een borg, letterlijk. Hoe doet hij dat? Jesaja 38. Hoe doet hij dat? Hiskia zegt, moet u horen, ik kirde als een duif. Als die angstige weggekropen duif in de kloof van de steenrots. Hulpeloos en verloren. Geen uitkomst. Want als ik dan nog een beeld uit de dierenwereld mag gebruiken. Jeremia zegt dat net zo midden als een luipaard zijn vlekken zal veranderen. Wij onszelf ten goede zullen veranderen. Aangezien we geleerd zijn kwaad te doen. Onverbeterlijk. Nou ja, daar zit je dan. Als Hiskia, die als een bange duif roept tot God. En wat is dan de uitkomst? Hiskia zegt dat zelf zo prachtig. Hij zegt, gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst. Jesaja 38. De Heere doet dan wat hij niet kan, wat u niet kan, wat ik niet kan, wat wij niet zullen. Door zijn geest. Die geest die ooit als een duif op Christus afdaalde, dat weet u. Door die geest herschept Christus zondaar. En hoe? Psalm 68. Zingt er prachtig van. Al laagt ge, o Israël, als weleer. Gebukt bij tichelstenen neer. Toen ge uw juk moest dragen. En zwart waard door uw dienstbaarheid. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan de dagen. En wat betekent dat dan? Het volgende vers. Gelijk een duif door het zilverwit. En het goud dat op haar wederen zit. Bij het licht der zonnestralen, ver boven alle vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond, weer met uw schoonheid pralen. Maar nu komen we er vanavond achter, dat ook die duif, die bruid, die geliefde van Christus, dat die weer bang en bedreigd kan zitten weggekropen in de kloof van de steenrotsen. En we horen de stem van Christus. We horen zijn roep. Mijn duiven. zijnde in de kloven van de steenrotsen, in het verborgen van een steile plaats, toon mij uw gedaante. De wonderlijke roep, hè? Van die hemelse bruidegom. Wat een wonderlijke roep, dat hij zijn bruid nu zo graag ziet. En dat hij die bruid nu zo graag bij zich wil hebben. En we denken nog maar eens, en misschien wel ten overvloede, die bruid, dat is zijn gemeente. Die bruid staat voor zijn kind, voor de gelovige. En dan moet de roep van Christus. Dan moet de roep van de bruidegom ons toch wel verbazen. Of niet? Dat hij nu verlangt naar die bruid die als die schuwe duif weggescholen zit in die stenen schuilplaats. Je ziet het voor je, hè? Het is een heel mooi beeld. Die duif die zich zo klein mogelijk maakt, hoog in die stenen richel. Zo dicht mogelijk zich tegen die veilige rotswand drukt. Ik las ergens dat de duiven die in die tijd veel in dat gebied voorkwamen, bekend stonden om hun schuwheid. Ze zochten graag hun toevlucht in die steile, veilig in de spletende, scheurende holen. En dat spreekt voor zich waarom. Die duif zoekt veiligheid. Psalm 55. Och, gaf mij iemand duivenvleugelen. Ik vloog tot waar ik kon verwachten, mijn veiligheid. Waar het ook mocht zijn, in het barsten zelfs van de zandwoestijn, waar ik in de stilte zou vernachten. Veilig voor de storm, veilig voor die roofvogel, die erop uit is om die duif, die kwetsbare duif in zijn scherpe klauwen te verscheuren. De duif in de kloven van de steenrotsen, misschien is er vanavond wel een. Het kan er niet zijn, toch? Wat je schuchter maakt voor de Heere. Wat je als het ware schuw maakt voor zijn aangezicht. En leert de ervaring niet. Dat je juist in een week als deze. En in de gang door die week zoveel dingen tegenkomt. In je eigen hart, in je eigen leven. Wat maakt dat je je het liefst zou verschuilen, als die duif, in de kloof van de steenrots, je het liefst zou verbergen voor hem, vanwege zijn heilige ogen. Waar denk ik dan aan? Ik zei zo net, hè, dat er uitleggers zijn die van gedachten zijn dat Salomo hier ook zijn eigen geliefde op het oog heeft, die misschien van geringe kom af was en zich daarom wat verschuilt en schuchter verstopt. Nou, dat kunt u zo toepassen, toch? Want wie bent u? Wie ben ik? Voor God. Zo klein. En in het leven met de Heere. Zo zwak niet maar. Zo zwak van moed, dikwijls. Zo klein van krachten. En ziende op jezelf. En dat is toch wat je van tijd tot tijd doet. Een blik slaan ook in jezelf. Op jezelf. Wat is er dan veel? Wat je onaangenaam maakt in de ogen van hem. In de ogen van de bruidegom. Ja toch? Ging het bij u ook zo vaak mis? Wat gaat het vaak mis? Wat zit je vaak mis? Wat stap je vaak mis? En je vreest, wat moet die bruidegom van mij denken? Hoe kom ik hem onder ogen? Wie zichzelf beproeft, die raakt zomaar in de kloven van de steenrots. Als een bange, schuwe duif. En de zonden en de schuldige tekorten plagen je geweten. De kanttekenaren zeggen, beschaamd. Zo passen zij dat toe. beschaamd vanwege de mismaaktheid van uw zonde. Het maakt dat je als die duif je verschuilt voor je eigen bruidegom. Misschien is er wel eentje bij. Het kan zijn dat u er al een poosje zit. Als die duif in de kloven van de steenrotsen. Misschien zit u al een tijdje daar. Omdat het zo anders is geworden dan het was in uw leven. Zo anders dan het was. De liefde is misschien verkild. Het woord waar u dagelijks met vreugde uit putte, het zegt u eigenlijk amper nog wat. En het gebed, ooit de levendige omgang met God, is nog een enkele plicht en een kille vorm. Alles wankelt. We hebben misschien veel vragen overgehouden, enkel vragen overgehouden. We weten het niet meer. Daar zit er nog één. Zo'n duif in de kloof van de steenrotsen, weggekropen vanwege het gevaar, misschien van die kwade rover. Zoals die duif wegkruipt voor die roofvogel, zit u daar weggescholen vanwege die Satan. Die het op je hart voorzien heeft. Die het op je huis voorzien heeft. Die het misschien op je huwelijk voorzien heeft. Maar die het zeker op je heil voorzien heeft. Stijf drukt die duif zich tegen de rotswand. Uitwegen zijn er niet meer. In de enkele hoop dat de dreiging aan haar zal voorbijgaan. En zo zit je onrustig en angstig in de kloven van de steenrotsen. Of zoals er staat in het verborgen van een steile plaats. En wat doet nou die bruidegom? Ja, dat klonk ons vanuit dit tekstwoord natuurlijk al tegemoet. Maar toch heel bijzonder. Een aantal jaren geleden, daar moet ik altijd aan denken als het over een duif gaat eigenlijk. Maar een aantal jaren geleden beluisterden we, toen we in het buitenland waren. En je kan er niet overal makkelijk bij en zo. Toen beluisterden we als gezin een preek van broeder Westerink. Die gebruikte in die preek een beeld. Wat als het over duiven gaat in de Bijbel altijd weer bij me boven komt. Hij vertelde het verhaal dat ooit in de pastorietuin, in de gemeente waar hij diende, zo'n wedstrijdduif neerstreek. Beest wat uitgeput of ziek of wat dan ook. Kon niet meer. Duif opgeraapt, iemand uit de gemeente opgetrommeld die daar wat meer verstand van had. Heeft het ringetje van zijn poot gehaald, uitgelezen en zo kwamen ze erachter. Maar de eigenaar van die duif dan woonde elders in het land. De eigenaar opgebeld en die zei, ach, fijn dat u de moeite neemt natuurlijk. Zou fijn zijn als u dat ringetje kunt opsturen. Maar die duif, daar heb ik verder geen belang bij. Zegt Christus dat nou ook? Die duif, ach, die zit daar gekwetst en vermoeid en schuw en verschrikt. Laat dat beest maar zitten. Is dat zijn reactie? Alles behalve. Mijn duiven, zijnde in de kloven van de steenrotsen, in het verborgen van een steile plaats, toon mij uw gedaante. Zo klinkt zijn roep. Hij roept haar, kom, kom toch tevoorschijn. En laat je toch zien, mijn duif. Moet je bijna denken aan iemand die van die beesten houdt. Hè? En die ze aan kan roepen als ze weer terug moeten komen het hok in. Kom toch, kom. En zo roept die bruidegom die bruid aan. Die als die schichtige duif verstopt zit. Kom toch, toon mij uw gedaante. En even verder, laat mij uw stem horen. Of doet u dat niet? U die zich misschien als die duif weet uit deze tekst. En voelt. Angstig, eenzaam, weerloos. David in Psalm 5. Merk op de stem van mijn geroep, o mijn God en koning, zegt hij. Want ik zal tot u bidden. U hoort het. Dat is wat de bruidegom graag ziet. En dat is wat de bruidegom graag hoort. Hij lokt zijn bruid als die bange duif. Waar zit je toch? Waar zit je toch? En vol ontferming klinkt zijn stem. Vol liefde, vol erbarmen. En dan zegt hij er nog iets heel belangrijks bij. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Want uw stem is zoet. En uw gedaante is liefelijk. Hoort u dat? U, die als die duif verscholen zit in die steile plaats. Gelooft u dat ook? Of durft u aan het woord van uw liefste twijfelen? Uw stem is zoet. De bruidegom hoort graag de stem van de bruid. En u begrijpt wat dat in dit verband zeggen wil. Dan gaat het om de stem van het gebed. De stem van het gebed. Dat is hem altijd aangenaam. Doe mij uw stem horen. En uw gedaante is liefelijk. Hij ziet haar ook graag. En daarom zijn stem, zijn roep, zijn bevel, vertoon je aan me, laat me je stem horen. U zegt, lieflijke gedaante. Klopt dat wel? Ja, we durven niet beweren dat de Bijbel niet klopt. Maar kan dat wel gezegd worden van die bruid dan? En u denkt verder en u bedenkt bij uzelf misschien, nou wat zou hem dat dan tegenvallen? Als hij op mijn gedaante zou zien, ziet. Wat zou het de Heere tegenvallen? Wat zou het hem tegenstaan? Als ik mijn stem dan laat horen. Nee, dat zal het niet. Dat zal het niet. En niet alleen omdat deze bruidegom de bruid beter kent dan zij zichzelf kent. Niet alleen daarom. Als de Heere zijn bruid aanziet, dan ziet hij zijn eigen werk aan, weet u. Dan ziet hij op zijn eigen werk. En dat is het. Dan ziet hij op zijn eigen werk, aan haar, in haar gedaan. Dan ziet de Heere op zijn zoon. En dan ziet hij op de volkomen reiniging. Vanwege zijn volkomen offer. En van wegens zijn volkomen liefde. En dan ziet hij aan de bruid een volmaakt, rein, wit kleed, gewassen in het bloed van hem. U kent het lied van de bruid wel, hè? Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. En hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Hij is het. Hij voor haar, daar zij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat een ontroerende bede van Christus, die hier uitgaat, die hier doorgaat en die vanwege dat woord ook vanavond voortklinkt, tot en om zijn bruid. Waar ben je toch? En in de woorden van de nieuwe bedeling zouden wij zeggen, laat u met God verzoenen. Wat is dat ook zodoende een aansporing voor u, voor jou die onverhoopt nog buiten Christus en zonder genade leeft. Mocht dat zo zijn, dan hoop ik dat dat woord van Hooglied 2 dan toch zo'n stempel in uw geest achterlaat dat het met een heerlijke jaloersheid vervult. En dat we een machtige indruk hebben gekregen van de ontferming van Christus. En de liefde van Christus. En de bewogenheid van Christus. Met zijn bruid. En hij zegt, kom toch tevoorschijn. Is het eigenlijk zo allemaal ook niet begonnen? Kom toch tevoorschijn. Was dat het niet wat de Heere sprak? Toen de mens zich, de eerste mens zich voor hem verschool. Dan wel niet in de kloven van de steenrotsen, maar wel in het geboomte van de hof. Waar ben je nou? En bedenk alstublieft dat er buiten Christus geen veiligheid is, ook niet in de kloven van de steenrotsen. Hoe goed verstopt je ook zou zitten, hoe diep verstopt je ook zou zijn, buiten Christus ben je verloren. En we zullen niet ontkomen, zelfs niet, al vallen de bergen en de steenrotsen op ons, om ons te verbergen. Al lig je onder een alp begraven, je zult voor je rechter staan. Tegelijk, dat is de andere kant. Wat een ontroerde roep, hoort u dat ook zo aan? Wat een ontroerde roep klinkt er tot u, tot jou, die hem hebt liefgekregen. Christus hebt liefgekregen. Door hem de toegang gevonden tot God, met hem verenigd door de Heilige Geest. Wat klinkt hier een machtige roep die uitgaat naar uw hart, die hem lief hebt en desondanks misschien vreest, aarzelt, wankelt. Waar u ook zit, misschien verscholen in de kloven van de steenrotsen, vanwege zonde, vanwege gebreken. En misschien is er heel wat u de Heere te belijden hebt. Misschien is er heel wat u hem bekend te maken hebt, zoals David. Want hoe kwam u daar nou terecht in die kloven van de steenrots? Hoe kwam u daar nou weer terecht? David zegt, mijn zonde maakte ik u bekend. En ik verborg ze niet langer. Misschien hebt u heel veel hem bekend te maken. Misschien belaagd, misschien bedreigd. Maar wat een roep komt er tot uw hart. Een roep om te schuilen. Niet in de kloven van de steenrotsen, maar in de rotssteen zelf. De rotssteen zelf. Van wie we zongen met Psalm 71. Die rotssteen waar het hart steeds toevlucht vindt in smart. En waar je niet bang hoeft weg te schuilen, maar in de Heere gerust. Mozes. Zijn leven was op. Zijn leven was voorbij. Wat was er veel gebeurd? Veel zegen. Veel zonde. Wat zal hij dankbaar geweest zijn. En tegelijk ook diep verootmoedigd voor God. Vanwege alles wat er was. En vanwege wie hij in zichzelf was en was gebleven. Weet u hoe hij sterft? Hij schuilt weg in die rots en hij zingt van hem. Zijn zwanenzang, Deuteronomium 32. Zijn zwanenzang, hij is de rots, wiens werk volkomen is. Amen. Zingen wij van Psalm 68. Het zevende vers, gelijk een duif door het zilverwit, en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij, door het goddelijk oog beloond, weer met uw schoonheid pralen, want in Christus ziet de Heere geen zonde meer. We zingen van Psalm 68, vers 7. zullen we danken en bidden. Edeler schoon dan sneeuw, hoe wit ze zich vertoont. Het geheim daarvan, Heere, is het kostbare bloed van uw lam. Want al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden en dus zelfs nog witter als de sneeuw, edeler schoon, als uw oog, Heere Jezus Christus, in genade ziet op die bruid die in zichzelf zwart is, maar ook telkens weer opnieuw zoveel heeft wat bezoedeld en besmet, nochtans edeler schoon, witter dan sneeuw. Heere, hoe is dat dan ook de enige grond om op te zinken in deze week van voorbereiding? Als wij aan het poetsen en het schrobben slaan op ons kleed, worden de vlekken alleen maar erger. Er is niets dat daarvan reinigt dan het bloed van het lam. Heere, dat dat het enige dan ook is wat ons rest. En dat we ook in de weg van de zelfbeproeving altijd maar weer uitkomen en door u worden teruggebracht bij dat Jezus, uw verzoenend sterven, is en blijft het rustpunt van mijn hart. En we met Calvijn ervaren, de enige waardigheid die ik de Heere kan aanbieden is mijn onwaardigheid. En alleen die ene blijft over. Die ene naam. Geef ons zo gezegende dagen, Heere. Tot aan de zondag. En een rijke zegen op uw dag. Om de prediking, in de prediking, hoorbaar en zichtbaar, het hart op te halen aan dat geheim van de vrede die vast is in hem. Heere, we bidden voor allen die vol strijd zijn. Misschien zo geslingerd tussen verlangen en tussen vrees. Laat het woord uit Hooglied 2 voor hen een medicijn uit uw apotheek zijn. Tot vertroosting, geest en leven. En wil ons als gemeente toch ook zondag verblijden met uw heerlijke daden. Zelf in het midden zijn. Zodat we ons verwonderen zullen vanwege u, God drieënig, vanwege uw Zoon, vanwege uw volkomen werk, Heere Jezus Christus, dat daar de diensten vol van zullen zijn. En de zondag zo een dag is waarvan de uitgang u ootmoedig dank betuigen mag. Heere, we gaan huiswaarts. Blijf met ons. Wees ons tot een woning. In het bijzonder bidden wij voor hen die alleen thuis zijn of thuis komen. Niemand hebben om het over deze dingen mee te hebben. Heere, geef dat ze het aan u kwijt kunnen. En het hen goed is, ja het zalig slot is om nabij u te wezen. Doe genade verzoening over onze zonden. Neem onze dank aan. Doe uw aangezicht over ons lichten. En wees ons genadig. Ja, verhef uw aangezicht over ons. Tot vrede, en dat uit genade, om Jezus wil. Amen. Van harte nog goede dagen van voorbereiding en ook vast een gezegende zondag. Toegewenst en wel thuis.